Heer Jezus, wat mogen we dat zeggen, dat onze zuster Ali nu bij u is, dat ze veilig bij u is, veilig bij haar heiland. Ze heeft haar vertrouwen op u gesteld, ze heeft geloofd dat u haar schuld en zonde van u haar heeft overgenomen, dat u haar gebracht hebt, die gebracht hebt op Golgotha, dat u voor haar het oordeel hebt vrijgemaakt, dat de weg naar het allerheiligste waar God woont, dat die geopend is ook voor haar. Jezus, ze mag bij u zijn, dat mogen we geloven, dat vertrouwen mogen we hebben. Dat zijn uw eigen woorden, anders zou u het niet gezegd hebben. Dat u haar zou brengen, Heer Jezus, daar in het paradijs. En dat ze daar dingen zal zien die wij niet, nog niet kunnen zien. Maar dat ze daar mag zijn in een volmaakte toestand. Allemaal, Heer Jezus, door wat u hebt bewerkt, door uw grote werk op Golgotha. We bidden ook voor donderdag, als ze begraven zal worden, we bidden voor Bas, dat hij de juiste woorden mag zeggen, dat mensen worden aangeraakt, dat het evangelie gehoord mag worden, dat ook haar familie dat mag horen. En we bidden voor haar familie, voor haar kinderen, Heer, wilt u hen zegenen, wilt u alle die zo met verdriet om dat sterven heen staan, wilt u die bijzonder bemoedigen. We bidden voor deze middag, Heer. Als we uw woord mogen openen, als we mogen zien wie u bent, dan bid u dat uw geest ons mag leiden. We zijn maar met weinig mensen, u weet het. Maar daar ligt het ook helemaal niet aan. Het ligt aan dat u zegt dat we twee of drie samen zijn in uw naam, dat u daarbij wilt zijn. Dat u uw woord in onze harten wilt brengen. En dat er rust en vrede mag zijn die alle verstand te boven gaat. Omdat we mogen zien op u. Dat u zo bij ons blijft. Amen.
Amen.
We gaan naar Genesis 15 en dan lezen we de eerste 6 versen van. Genesis 15, de eerste 6 versen. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus zal zijn. Verder zei Abraham, zie mij, hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem, deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en die rekende dat hem tot gerechtigheid. Misschien is u wel opgevallen als u dit stukje leest. Dat Abraham wordt meegenomen door God om naar de hemel te kijken. Want hij zegt heel vaak, en kijk heren, en kijk en zie, ik heb geen nageslacht, en zie eens heren waar ik in leef. U belooft wel van alles, maar u doet het niet. En dan komt er straks nog op terug en hij zegt, God, kijk toch naar de hemel. En dat is... Ja, dat is zo mooi, als je dat ook kent. Het begint ermee, dit stukje, na deze dingen. En ik heb de vorige keer gezegd dat ik daar nog wel op terug zou komen, op die ontmoeting van Abraham met Melchizedek en op dat verslaan van de koningen in het Koningsdal. Want er valt natuurlijk meer uit over te zeggen. En ik weet het, zuster Schippers van... Het is ook weer Genna. Ja, broeder Henk Schippers heeft in een boekje over het leven van Abraham geschreven dat hij denkt dat de Melchizedek een gestalte van de Heer Jezus is in het Oude Testament. Ik heb toen gezegd van, ja, ik denk daar wat anders over, maar hoe iemand daar ook over denkt, dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Ik denk dat we zullen dat ook wel zien. Dat zijn maar heel weinig teksten, een paar teksten die in het Oude Testament worden gezegd over Melchizedek. Het is niet zoveel. Het meeste over Melchizedek Dat vinden we in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief, met name Hebreeën 7. Dan komt deze man ineens tevoorschijn met het doel om aan Israël duidelijk te maken dat er een ander priesterschap is als het Aaronitische, als het Levitische priesterschap. En dat is het priesterschap van Melchizedek. En Melchizedek is natuurlijk een type, een afbeelding van de Heer Jezus. Dus dat is het priesterschap wat de Heer Jezus uitoefent als onze hoge priester in de hemel. En daar zit natuurlijk een heel groot verschil in. Maar het heeft ook een hele profetische betekenis, die ontmoeting met Melchizedek. Abraham had de beloning van de koning van Sodom geweigerd. En dan komt Melchizedek die komt hem tegemoet. En dat heeft een profetische betekenis, want er zal straks in de toekomst een ontmoeting plaatsvinden tussen het nageslacht van Abraham, tussen de Israëlieten, en tussen de Heer Jezus, de werkelijke Melchizedek, waar de Hebreeënbrief over schrijft. En die ontmoeting zal plaatsvinden na een strijd, als alle legers zich naar Jeruzalem hebben verzameld. Dan komt de Heer Jezus. Dan gaat hij naar dat volk toe. En dan komt hij met brood en wijn, om het zo te zeggen. Hij komt met de tekenen in zijn lichaam. Dat zal ook voor Israël het moment zijn dat gans Israël tot geloof, tot behoud zou komen. Dus het heeft een hele profetische lading, heeft deze ontmoeting. Deze ontmoeting met een priesterkoning, met deze Melchizedek. Wat wordt van hem verteld? A, hij was de koning van Salem, en Jeruzalem, en Shalom. Hè? Dat betekent, hij was de koning van de vrede, de vredevorst. En daarmee een afbeelding natuurlijk van de vredevorst die eens komen zou, en waar Israël nog helemaal geen weet van had. En hij was, de vredevorst, en hij was de priester van God. Hij was de priester van God de Allerhoogste. Hij was koning-priester. Dat is ongekend in de hele Bijbel. Een koning kon nooit priester zijn. Een koning mocht niet de tempel of de tabernakel binnengaan. Maar de koningen waren bij de tempel. Hè? Dus de koning mocht niet de tempel binnengaan om daar te offeren. Uzzia, de koning, die wilde een keer een reukoffer brengen. Hè? Die werd geslagen met melaatsheid. Het kwam een koning niet toe. Al had hij nog zo'n gezag in Israël om priester te zijn. En er kwam een priester niet toe om koning te zijn. Dus de Heer Jezus is de eerste priester-koning straks in Israël zal komen. Met andere woorden, hij zal uit de tabernakel komen. Hij zal voor het volk, voor God, voor het volk naar God toe verschijnen. Als de priester van het volk. Hij zal gerechtigheid over dit volk brengen. Hij is koning van de... En hij zal vrede over dat volk brengen. Hij is de koning van de vrede en van de gerechtigheid. Nou, als de Heer Jezus, als we de hele Bijbel doorlezen over God die aan ons vrede brengt, als we in een vrederelatie met God willen komen in ons leven, dan moet er eerst bewust worden van gerechtigheid die er uitgeoefend is door God op Golgotha. Pas dan, wij hebben vrede met God, we zijn gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus. Dat betekent, we hebben gerechtigheid ontvangen. God ziet ons als rechtvaardige mensen aan, omdat de Heer Jezus die rechtvaardigheid in ons gebracht heeft. En omdat Hij vrede in ons hart heeft gebracht. We hebben vrede met God en we hebben de gerechtigheid van God. Dat zijn de twee grote elementen in het Nieuwe Testament waarvan we weten, die we ook ervaren in ons hart, dat die ons deel zijn geworden. In ieder geval, ik hoop dat u dat ook ervaart, of in ieder geval zo ervaren hebt. Dat het niet iets is voor het weten, voor het verstand, maar dat het ook iets is van het weten met het hart. Ja, want we kunnen heel veel met ons verstand weten, maar het is toch altijd zo, met het hart geloof je tot gerechtigheid, zegt Romeinen 10. En je hebt daar echt in je hart geloven nodig. is jammer, maar je ontmoet gewoon heel veel christenen waarvan je denkt, ja, je weet alles wel, je hebt wel veel kennis. Maar heb je ooit wat in je hart echt ervaren, heeft de Heilige Geest in jouw geest getuigd, dat je kind van God bent en weet je het daarom? Daarom. Het is zo, enorm belangrijk, want dat zul je niet gaan vergeten. Zo'n nieuwe geboorte, zo'n nieuw leven dat God bij je brengt, dat is heel iets anders dan, dan uiterlijke kennis. Dus de Heer Jezus, als hij zal komen hier naar deze wereld toe over dat profetische gedeelte, dan zegt Jesaja 9 vers 6 over hem, en we kennen het, hoeven het niet op te zoeken, u weet het allemaal, want het wordt vaak met kerst voorgelezen. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het grondvest met recht en gerechtigheid. Hebben we weer die twee elementen die zullen komen hier in Israël, die in deze wereld komt, komen. Van nu aan tot in eeuwigheid, de ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Dus die gerechtigheid en die vrede, die zullen niet door mensen worden aangebracht. Die zullen mensen niet brengen. Oké, die zullen mensen niet brengen in de wereld, maar God zelf zal de vrede in deze wereld aanbrengen. En ik vind het ook heel mooi om dat als, ook als een beetje als uitgangspunt te nemen. Ik wil het ook naar ons praktische leven zo graag toetrekken. Want weet je, als we, je ontmoet vaak christenen die eigenlijk niet precies weten waarom ze christen geworden zijn. Wat het, hoe moet ik dat zeggen, die niet snappen wat God eigenlijk met hun leven wil en in hun leven gedaan heeft. Je komt veel christenen tegen en die blijven altijd voor het kruis. Ze blijven staan in hun geloof, waarin ze zeggen, ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde is gestorven. Maar we blijven wel mijn hele leven een zondaar. Voel je? Want ik zondig nog. Dan krijg je die cirkel. Ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Maar tegelijkertijd krijg je elke dag de twijfel, omdat je altijd nog zondigt. En we snappen God soms niet. Want wat doet God dan met een mens? Een mens die heeft gezondigd, die zonde kwam tussen God en tussen de mens in te staan. En toen werd de mens bang. Die kroop weg. Die ging staan achter een struiken, want die was angstig, was bang geworden voor God. De angst voor God ontvangen we vandaag de dag nog doordat je bang bent voor God. Doordat je de zonde is tussen God en jou. Alleen als die zonde wordt weggenomen, dan wordt ook de angst voor God weggenomen. Voel je? Dus angst houdt altijd verband met straf, zegt Johannes. God moet mij straffen om mijn zonde, dus ben ik bang voor God. Ik ben zo bang voor de dood, want ik ga God ontmoeten. Dat betekent dat ze in hun leven nog zo weinig die ontmoeting met God kennen. De ontmoeting met de Vader in de praktijk. De ontmoeting met degene die jou juist blijdschap en vrede en hoop geeft in je leven. En dat altijd maar nog bezig zijn van voor het kruis. In de gedachte van ja, ik moet toch een of ander, moet ik me toch voor God zien op te poetsen. Nou dat idee dat God heeft de mens, totdat de Heer Jezus kwam, heeft God de mens en later Israël, heeft die getest om van hun eigen leven iets te maken wat goed was voor God. En het is een grote mislukking geworden. Dus dat moeten we ook gewoon niet meer proberen. Dat heeft geen enkele zin. Paulus, die zo vroom was, die zegt als ik naar mezelf kijk, als ik kijk naar mijn eigen vroomheid, ik ben een Hebreër, ik ben uit de stam van Benjamin, ik ben een Farizeër, ik heb een geweldige afkomst. Mensen zeggen allemaal, nou jij komt er wel. En toen heb ik Jezus leren kennen en toen bleek dat ik Jezus vervolgde. Ik was naar de wet onberispelijk. En dus God verwacht niks meer van ons. God verwacht niet meer dat wij iets zouden kunnen doen om onszelf gerechtigd voor God te kunnen stellen. Dus moeten wij dat ook niet doen. Hè? Want God wil niet met ons gaan handelen, en we weten het allemaal wel, maar het is zo goed om te herhalen. God wil niet met ons een relatie gaan op grond van genade. En niet meer op grond van iets wat wij doen.
Geen genade plus.
Geen genade plus, precies. God wil, dus op grond van genade wil Hij met ons samenleven. Wil Hij met ons door het leven gaan, en we komen daar bij Abraham ook aan toe, hè, wil Hij met ons gaan wandelen. Abraham hoeft niets te doen. Het enige wat waardoor Abraham alles van God ontvangt, en dat komen we in dit hoofdstuk voor het eerst tegen, hij geloofde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Als je nou God niet gelooft, dan kun je onder hele vrome voorwendsel doen. Ja, maar Bert, dan ken jij mij niet. Alsof God de mens niet, die de mens zijn eigen zoon aanbiedt, alsof hij die mens niet heeft gekend. Is een slechtheid, is een boosheid. Ik weet, zegt Paulus, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dat is onmogelijk. Alle mensen zijn leugenachtig, alleen God is waarachtig. En als wij dat zijn, als er geen goed in ons woont, dan kunnen we dus ook niet iets goeds voortbrengen. Begrijpt u? Je kunt niet zeggen, nou ja, die mens is zo verkeerd, maar die kan wel goede dingen geef een luipaard, kan zijn vlekken niet veranderen. Dus de Bijbel staat er vol van, hou nou op alsjeblieft met een leven waarin jij probeert iets van je leven te maken, maar geloof erin dat God iets van jouw leven wil maken. En dat hij, want als je God niet gelooft, dan zeg je, ja, u zegt het wel, maar u doet het niet. Nou, dat is de positie van Abraham. In hoofdstuk 5. U zegt het wel, maar u doet het niet. Voor je? Waarom zeggen we, hij doet het niet? Want we ervaren het niet. Ik heb nog steeds geen kinderen. Dus daar zit die hele knoop in die zo enorm belangrijk is. Maar God gaat het wel doen. De Heer Jezus is de priester koning. Dat betekent dus dat hij namens God aan Israël straks gerechtigheid zal brengen en dat hij als de koning vrede zal brengen in zijn land. Deze twee elementen. We gaan daar even voor naar Zacharia 12. Vers 2. Lees maar mee. Dan zie je hoe profetisch dit gedeelte van Melchizedek is. Melchizedek was koning van Salem, van Jeruzalem. Jeruzalem. Ja? Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Abraham had een strijd met de volkeren. Rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Alle die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Dan moet je voorstellen, alle volken van de aarde tegenover dat Jeruzalem. Zullen dus tegen, het wil niet zeggen dat ze, denk ik, dat ze allemaal rondom Jeruzalem zullen zijn. Dat zal de militaire macht zijn. Maar ze zullen wel alle tegen Jeruzalem zijn. Vers 9. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Er is nog wel eens een grote vergissing binnen de christenheid. Je denkt, als Jezus terugkomt straks, dan komt hij om Israël te oordelen. Begrijp je? Hij komt om de volken te gaan oordelen. En daar valt dan ook Israël onder. Maar als de Heer Jezus terugkomt, komt in de eerste plaats komt hij terug als vredevorst voor Israël. Om Israël te bevrijden. Om het gelovig overblijfsel, degene die er dus nog over zijn, die veroordeling zal later gaan plaatsvinden voor de grote witte troon. Maar degene die overblijven na die slag in Israël, daarna komt de Heer Jezus toe met brood en wijn. Wijn wil zeggen, zoals Melchizedek met brood en wijn kwam. Hij komt en ze zullen tekenen van zijn lijden zien. Dat is brood en wijn, toch? Dat gebruiken we bij het avondmaal. Dat zijn de tekenen van het lijden en sterven van onze heiland. Nou, met die tekenen komt hij naar Israël toe. Ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Dat zijn exact diezelfde tekenen. Brood en wijn, waar Melchizedek mee kwam. En dan zullen zij over hem gaan rouw bedrijven, want ze zullen gaan merken dat diegene die zij gekruisigd hebben, de Messias was. Dus dat is precies hetzelfde. Melchizedek kwam ook zo. En dat zijn brood en wijn zijn ook de tekenen van het nieuwe verbond. Ook dat is belangrijk dat we dat even beseffen. De Heer Jezus maakt daar in die opperzaal een nieuw verbond met de Joden, hè? Met zijn discipelen. Een verbond rondom zijn lichaam. Dus de Heer Jezus komt naar Israël toe met een nieuw verbond. In het nieuwe verbond zal hij zijn geest over Israël uitstorten. Jeremia 30 en Jeremia 31. Hij zal hun een nieuw hart geven. Een hele verandering zal er bij hen gaan plaatsvinden. Maar met dat nieuwe verbond komt de Heer Jezus. Dat zit hier, dat zien we hier allemaal in. In de geest van genade en van gebeden zal worden uitgestort. En dan pas zal er gerechtigheid komen in Israël. Nooit buiten het offer van de Heer Jezus om. Nooit buiten, wij kunnen onszelf geen eigen gerechtigheid aanbrengen. Gerechtigheid ontvangen we alleen door geloof. Alleen door, en ik hoop dat u dat wel eens gezegd hebt, gewoon tegen de Heer Jezus zeggen, dank u wel Heer Jezus dat u voor mij gestorven bent en dat mijn schuld is weggedaan en dat mijn zonde is weggedaan. Echt gewoon hardop tegen hem zeggen. Ook om jezelf te bemoedigen dat tegen hem zeggen. Dank u wel Heer Jezus voor wat u voor mij hebt gedaan. Nou kijk, door dat geloof verander je van binnen. Er is geen andere mogelijkheid. Ik zou nooit iemand in de eeuwigheid kunnen zeggen dat hij iets heeft bijgedragen aan zijn verlossing. Die dank die komt alleen de Heer Jezus toe. Wij worden gerechtvaardigd op grond van geloof. Dan lezen we van Abraham in dat vorige stukje dat Abraham aan Melchizedek de tiende gaat geven. Dus hij geeft van alles de tiende. Toen waren die inzettingen in Israël nog helemaal niet. Dus het was heel niet iets, een gebod dat zoals we dat bij Israël lezen. Israël moest de tiende van alles, van de oogst, en de tiende van hun inkomen moesten ze brengen naar de priester. Waarom moesten ze dat naar de priester brengen, denk je?
Om ze te onderhouden. Die hadden anders geen eten.
Ja, en ook om vanuit de tabernakel en vanuit de tempel de zegen van God te kunnen laten stromen naar de Joden, naar de Israëlieten toe. We lezen in Maleachi 3 vers 10. Dat mag u wel even opzoeken. Je hebt gelijk hoor Ellie, want het ging er dan om dat zij voedsel zouden krijgen. Maleachi 3 vers 10. Daar staat dit. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik dan niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg voor jullie zijn. Nou, nog eens, hè? Goed gelezen? staat er, hè? Geef aan mij de tiende en ga schuren bouwen. Want als je aan mij de tiende brengt, dan zal ik zoveel zegen geven vanuit mijn huis, vanuit de hemel, naar jullie toe, dat jullie schuren te klein zijn. Dus als hij hem de tiende geeft, dan verwacht Abraham ook zegen van Melchizedek. Abraham wordt door Melchizedek gezegend. Gezegend met de dingen van het hemelse Jeruzalem, zou je kunnen zeggen. En het is daarom ook het voedsel waarmee de Heer Jezus ons zegent. Het is het manna, het hemelse manna, het brood dat uit de hemel komt. En de Heer Jezus zegt het ook in Johannes 6 tegen de Israëlieten. Voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Dus het eerste wat God ons geeft, wat hiermee bedoeld wordt, is dat we leven uit God hebben. Dat we door de Heer Jezus leven. Dus echt voedsel krijgen voor ons geestelijke leven. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet, leven door mij. Daarom is het zo belangrijk dat we dat manna, dat de uitspraken van de Heer Jezus, datgene wat hij zegt, het leven van de Heer Jezus, tot ons nemen. En sommige mensen zeggen, denken, ik heb het leven van de Heer Jezus, want ik heb nieuw leven ontvangen. Maar dan ben je op de helft. Dan heb je wel nieuw leven, maar het is niet genoeg. Het is genoeg om in de hemel te komen, maar niet om dat leven te voeden. En niet daarom. We hebben ook elke keer weer dat nieuwe leven nodig. Dat het gevoed wordt. Dat we door hem zullen leven. De Heer Jezus zegt, mijn woorden zijn geest en leven. Nou, als je nou nooit mensen tegenkomt die nooit in de Bijbel lezen. Nooit de woorden van de Heer Jezus tot zich nemen. In de stilte tot hun hart. In de stille tijd. Dan raken ze dat. Ik zeg niet dat ze voor eeuwig verloren zijn. Maar we hebben het leven van Lot behandeld. Die ging ook bij het altaar weg. Dan raak je dat leven kwijt. Het raakt ondergesneeuwd. Je hebt geen leven uit jezelf. Dus we hebben altijd weer de woorden van de Heer Jezus nodig, die hij gesproken heeft, om bemoedigd te worden, om onszelf te zien zoals God het ook ziet. En dat is een keuze. Het is een keuze voor ons of we de moeite nemen om naar de Heer toe te gaan in geloof. Geloven dat echt God je woorden hoort, dat je met hem spreekt, dat hij met jou spreekt, dat hij je dingen duidelijk maakt vanuit zijn woord. Zijn woorden geloven en zo ook te leven. En dat is ook datgene waar Jozua, Mozes eigenlijk, Mozes de Israëlieten voorhoudt. Kies wat je wil. Wil je leven? Wil je het leven of wil je de dood? Wil je met God leven of wil je je eigen leven? Wil je eigen leven leven? Wil je de zegen hebben of wil je de vloek hebben? Kies je voor God of kiezen voor hemzelf. In de Hebreeënbrief gaat het dus ook om een keuze. Niet tussen Christus en de wereld, maar tussen Christus en de wet. Het oude en het nieuwe verbond. Het oude en het nieuwe testament, zo wereld. En het is een soortzelfde keuze als wat Israël moest maken. Want het oude verbond was een verbond waarbij je van alles zag. Een prachtige tempel. Een indrukwekkende offerdienst, een grote verzoendag, prachtige oogstfeesten, waarin je met hele families opging naar de tempel. En u vraagt de schrijver van de Hebreeënbrief om dit allemaal los te laten. Omdat wat je ziet slechts een schaduwbeeld is van de werkelijkheid, en die werkelijkheid die is Christus. die in alles veel hoger en machtiger is dan om zonde te vergeven en niet alleen om ze te bedekken. De oude offerdienst kon dat allemaal niet. Die hoger is dan Mozes, hoger is dan Aaron. En door God met eer en heerlijkheid is gekroond enzovoort. En dat is voor Joden een ontzettend iets wat geweldig moeilijk is. Als je met Joden gaat praten over Mozes of Jezus, dan is in de optiek van Joden, van de Joodse gedachte, is Mozes, neemt de Heer Jezus dan alles weg wat Mozes hun gebracht had. Want Mozes was hun middelaar. En nou moesten ze Mozes als middelaar loslaten. Mozes was degene van wie Israël geloofde dat hij wel naar de berg was gegaan om daar te sterven, maar dat hij daar ook weer vanuit die berg was opgestaan en naar de hemel was gegaan. En nou zei Jezus dat hij was opgestaan uit de dood en dat hij naar de hemel was gegaan, dat hij als het ware in al die gedachten die Israël over Mozes had, de plaats van Mozes ging innemen voor dat volk Israël. En dat is voor de Joden, een hele moeilijke ruil om dat te gaan denken. En de Hebreeënbrief schrijver moet nou de christenen uit de Joden ervan overtuigen dat het beter is om het oude helemaal los te laten, want Christus komt met nieuw leven. Ik moet zeggen dat het in veel kerken het ook nog zo moeilijk is om het oude wettische leven los te laten, om puur te leven uit de genade en uit het leven wat Jezus Christus ons brengt. We willen vaak en. En dat kan niet. Als we het over de wet hebben, dan schrijft Paulus aan Timotheus. Kijk er maar even, dan kunnen we dat meelezen.
Komt er een blindheid over?
Komt er blindheid, ja. Nou ja, dat zit er toch ook. Timotheus. Even zien. Timotheus 1. Er staat dit in vers 5. Het einddoel nu van het gebod, dus van het gebod uit de wet, is dat er liefde zou voortkomen uit een rein hart en uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Dat zijn de drie dingen die de wet niet kan geven. De wet geeft ons geen goed geweten. De wet geeft ons altijd een zonde geweten tegenover God.
En toch ook een stuk hardheid, vind ik altijd.
Ja, ook een stuk hardheid. Ja. En die brengt ons geen liefde naar elkaar toe voor mensen, maar haat naar mensen die anders denken zoals wij. Dus dat is tegengesteld. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat ze zeggen. En evenmin in wat zij zo sterk benadrukken, de regels van de wet. Maar wij weten dat de wet goed is als men die wetten gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen en voor opstandigen. De wet is bestemd voor mensen die wetteloos zijn, die opstandig zijn tegen God, om hen bij Christus te brengen. Ja? En voor opstandige, goddeloze en zondaars, onheilige en onreine, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meineedigen enzovoorts. Die niet leven volgens, zo eindigt het stukje dan, wat de gezonde leer, of de leer die je gezond maakt, in overeenstemming met het evangelie van de eerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd, zegt Paulus. Zie je het verschil? Het ene is dus leven uit het evangelie van God, het andere is leven uit de wet. Paulus zegt, die wet is er eigenlijk alleen maar gegeven om ons bij Christus te brengen. Om onze zonde te leren kennen. Zodat we zeggen van, we hebben iemand nodig voor schuldvergeving, iets wat de wet niet kan geven. Maar degene die, aan wie die schuld is vergeven, degene die rechtvaardig zijn, degene die recht tegenover God staan, die een goed geweten hebben, een ongeveinsd geloof, en die weten dat ze gereinigd zijn door het bloed van het lam, voor hen is de wet dus niet. Ja? Is dat duidelijk? Dus anders komen we ook nooit toe aan dat plaatje van hoe ga ik met God om? Hoe kan ik in genade en in vrijheid met God leven in deze wereld? Hè, dus de werkelijkheid is Christus en Christus komt dus met een heel nieuw leven. Een heel totaal nieuw leven. En die komt dus met zegen naar mensen toe, omdat die mensen gereinigd zijn. We zijn onder de zegen van God. Daarom begint bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Gezegend zij onze God en Vader. Daarom eindigt Paulus met de zegen. Dat hem die ons lief heeft, die ons uit onze zonde gewassen heeft. Johannes in het boek Openbaringen. En vinden we voor de gemeente, vinden we dat ze staan onder de zegen van God en niet meer onder de vloek. Want die vloek die ze op het kruis houdt, weggenomen. Dus moeten we ons ook, is het verkeerd van de christen, ik zeg bewust zo, het is ongeloof, het is verkeerd om altijd maar naar God toe te maken alsof we nog onder die vloek zijn. Die vloek van de wet. Want God zal zeggen, maar Bert, wat heeft het kruis nou voor jou betekend? Ja? Ik wil dat graag heel, heel duidelijk benadrukken. We leven allemaal een beetje in een omgeving waar daar allemaal zo verschillend over wordt gedacht. En wordt gezegd, ja, we hebben de wet wel nodig. Nou, de Bijbel leert dus anders. De Bijbel leert dat we de Heer Jezus nodig hebben. Dat Hij ons voorbeeld is en dat we naar zijn voorbeeld zouden wandelen. Dat God ons niet wil maken als mensen van de wet, die heel vroom leven. Maar God wil ons doen lijken op de Heer Jezus. Dat is dus iets heel anders. Goed. Dan gaan we even naar die Hebreeën 7 toe. Laten we even kijken. Vers 1. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem. Shalom, van de vrede, een priester van de Allerhoogste God, dat was door God gezonden. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde naar het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles een tiende deel. Dus het priesterschap van Melchizedek was van een hogere orde dan dat van Aaron. Want het is ontegenzeggelijk, je kunt tegenspreken dat het mindere, het Levitische priesterschap dus, wordt gezegend door het meerdere, het priesterschap van Melchizedek. Vers 7. Is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is gezegend wordt door wat meer is? En hier, bij de Levitische priesters, nemen sterfelijke mensen tienden. Maar daar, bij Melchizedek, nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te zeggen, ook Levi die tienden neemt, Israël moest het tiende deel van het land aan de Heere geven, bij de priester brengen, heeft door Abraham tiende gegeven, want hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Wat een Bijbeluitleg, hè, vind je niet? Wat een Bijbeluitleg, als je helemaal teruggaat, je zegt, nou je hebt Abraham, en Levi was eigenlijk al in het zaad van Abraham. Levi was al nageslacht van Abraham. Dus als Abraham de tiende brengt aan Melchizedek, dan moet het nageslacht van Abraham, Levi, ook de tiende brengen aan Melchizedek. Met name aan de Heer Jezus. Wat een Bijbel uitleggen. Ik vind dat zo geweldig mooi. Als je gewoon door de Heilige Geest ook tot die conclusie ging. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Er was dus zoveel grote en zoveel heerlijke Melchizedek, het priesterschap, als het priesterschap van Aaron. Nou, en dan zegt vers 3 van hoofdstuk 7, hij was zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom. Hij kent geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Er staat niet dat hij de Zoon van God is. Er staat dat hij aan de Zoon van God, dat deze sterfelijke man, aan de Zoon van God gelijk gemaakt is. Hij is een beeld, een type van de Heer Jezus. Gelijk gemaakt, dat is in het Grieks avomoio. Het Griekse woord betekent heel sterk lijkend op. Melchizedek lijkt op Christus, hij beeldt hem uit. Maar hij is Christus niet. Snap je?
Maar er staat wel dat hij geen begin en geen einde
heeft. Nee, omdat zijn geslachtsregister niet bekend is. Er staat dus niet, we weten niet. Hij is niet in de geslachtsregisters van Israël opgenomen. Hij is niet bekend. Waar kwam hij nou vandaan? Uit wie is hij geboren? Dat weten we niet. Dat wordt nog duidelijker. Kijk. Sterk lijkend, als we kijken als een andere priester opstaat. Het Griekse kent twee woorden voor het begrip anders. Het wordt nog duidelijker als er een andere priester opstaat die niet naar het priesterschap van Levi of van Aaron is. Hier in Hebreeën 7. Dan wordt dat nog duidelijker. Nou, dat Grieks kent twee woorden voor het begrip anders. Alles. Dat betekent een ander, maar van hetzelfde type. En de tweede, heteros, dat betekent een ander, maar van een verschillend type. Melchizedek is wel het evenbeeld van de Heer Jezus Christus, maar hij is van een ander type. Hij is wel priester, maar niet priester zoals Christus, die als de Zoon van God van een veel hogere goddelijke orde is. Hij is wel koning van Salem, maar niet zoals Jezus, die de vredevorst van de hele wereld is. Daar zit dat. Daar zit dat verschil in. Hij wijst naar Jezus. Dat is zo bedoeld. Dat is het enige waarvoor God hem aanduidt. Dus God heeft vooruitgezien. Israël moest later een andere priester krijgen. Die moest later een andere koning krijgen. En die priester zou niet uit het huis van de Aaron zijn. En daarom komt hier deze Melchizedek. En hij was een priester van de Allerhoogste God. Hij staat volgens... Zijn naam wijst erop dat hij koning is van de gerechtigheid, maar hij is het niet. Hij kan geen gerechtigheid brengen. Hij is volgens zijn naam, hij is het niet volgens zijn wezen. Daar zit het grote verschil in. En je mag daar gerust anders over denken. Het is mijn mening. Maar als Abraham Melchizedek heeft ontmoet, dan verandert er wel wat bij hem. Ja? Want na deze ontmoeting wil Abraham alleen nog rijk gemaakt worden door de hemel. Hij heeft de zegen uit de hemel ontvangen. Hij wil niet meer dat de koning van Sodom kan zeggen, ik heb u rijk gemaakt. Zullen we nu eerst naar de koffie overgaan voordat we verder gaan met het volgende hoofdstuk. Dat er eigenlijk letterlijk staat na deze woorden. Nadat dit dus in Genesis 12 tot dus Melchizedek die ontmoeting met Abraham had gehad. Dan... Het gaat er zo over in Genesis 13. Genesis 14. Het gaat over Genesis 15. Abraham gezegd heeft dat hij kiest voor Melchizedek en dat hij niet wil dat anderen hem rijk maken. En daarmee zegt hij dus ook eigenlijk ja, dat hij eigenlijk door God zelf wordt rijk gemaakt. Na deze woorden kwam deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abraham. In een visioen, wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor uw schild, uw loon zeer groot. Een beetje wat ongelukkig vertaald is dat ik ben voor u een schild. Letterlijk staat er, ik ben uw schild. Dus Abraham, je kunt achter mij schuilen. Als hij staat dat God tegen Abraham zegt, wees niet bevreesd, dan is Abraham dus ergens bang voor geweest. Weet niet wat, maar God zal niet zeggen, God kent het hart. En dat vind ik ook, dat vind ik zo mooi, als wij ergens bang voor zijn, dat God, dat ons hele hart voor God open ligt. Hij kent onze verborgen angsten, de dingen die we niet tegen anderen zeggen, niet met anderen over praten, omdat je misschien afgaat. Of omdat je het moeilijk vindt om over te praten. Of omdat het dingen zijn die je zo in je ziel meemaakt, waarvan je zegt van ja, dat kan een ander toch niet begrijpen, dat kan ik met een ander delen. Pastorale vlakken, heel erg. Van die dingen meegemaakt als een vrouw plotseling wordt verlaten door de man en voor een ander in de steek wordt gelaten. En wat dat doet in het hart van zo'n zuster. Ja, er zijn zoveel pijn kan er zijn. Hè? Zoveel pijn ook als andere mensen niet begrijpen en zoveel onbegrip. God begrijpt ons altijd. God wist wat er in het hart van Abraham was. De diepe angst die Abraham had. De angst die hij toch had van... Een hele sterke angst van, wat gaat er allemaal gebeuren, hè? Want ik heb geen kinderen. En dat was heel moeilijk voor hem. Daarom is hij bevreesd. En misschien was hij ook wel bevreesd omdat hij had dan die koningen verslagen, al die volkeren. Maar wat zou die koning nou gaan doen? Zouden ze zich gaan hergroeperen? Zouden ze op Abraham afkomen, naar zijn tent toe gaan? Zouden de legers zich gaan herverzamelen? Wat een angst kan er niet op een mens afkomen. Wat zullen ze mij gaan doen? Reële angst, wat zullen ze mij gaan doen? Als ze ontnuchterd worden, als de dronkenschap over is in het leger. Hè, en tot ontdekking zijn gekomen door wie ze verslagen zijn, zullen ze zich niet hergroeperen? Wat kunnen er angsten zijn in het leven van een mens? En dan zegt God tegen Abraham, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. En dat vind ik zo geweldig, dat God het hart van Abraham kent. En zijn gedachten kent en zijn worsteling. Zijn worsteling. Hoe kan hij die stille angst bij zijn vriend, hoe kan hij die wegnemen? Hoe kan hij ervoor zorgen? Door er met hem over te praten. En ik denk, dat doet God hier. Hij gaat met Abraham daarover in gesprek. En voor ons ook belangrijk, als we angst hebben, dat we dan met God over in gesprek gaan. Gewoon als in het geloof dat God in je huis aanwezig is, dat erbij is, je hart tegenover God luchten, daar met hem ook met je verdriet en met alles wat in je hart komt, ook in gesprek gaan. Angst, heb ik al gezegd, dat is nooit de basis voor liefde. Angst is nooit gebaseerd op liefde. En daarom is het zo belangrijk dat het leven tussen ons en God en tussen God en ons, dat in orde is. En dat we zullen zien dat datgene waar we bang voor zijn, dat God er iets heel anders voor geeft. Ik zou veel dingen uit de Bijbel kunnen noemen, maar stel even voor de gelijkenis van de verloren zoon. Hè? De jongen die heeft de erfenis van zijn vader erdoor gejaagd. En dan op een gegeven moment heeft hij helemaal niks meer. Dan gaat hij bij die varkens. Zitten bij die onreine dieren. Hij moet die varkens voeren, maar hij zou wel willen dat het voer van de varkens voor hem zou zijn. En dan staat in de Bijbel, dan komt hij tot zichzelf. En dan weet hij één ding. Ja, ik heb het totaal verknoeid voor mijn vader. Ik kan niet teruggaan. Ik kan niet zeggen van, hier pa, hier ben ik weer. Weet je, dat idee van zijn vader, daar moet iets op volgen. En dan denkt hij, weet je wat ik zal doen? Ik ben het niet meer waard om zijn zoon te heten. Maar hij zegt ook niet, maak mij maar een slaaf. Want een slaaf, die woonde nog in het huis van zijn heer. Zo'n heer had allemaal slaven. Hij zegt, maak mij maar, als ik een dagloner mag zijn. Iemand die op de markt staat en waar iemand naartoe gaat en zegt, nou, misschien kun je vandaag bij mij werken, maar misschien heb je ook geen werk. Maar iemand die niet bij het huis hoort. Een dagloner, dat was het allerminste. Dat was iemand die nergens recht op had. En die juist zo, als iemand die nergens recht op heeft, alles van de vader ontvangt. Dat moeten we goed, elke keer, ons goed beseffen. Hij gaat naar die vader toe, maak me maar een dagloner. Dus vader zegt, nou, Jongen, ik heb altijd op de uitkijk gestaan. Ik heb van je gehouden. Ik heb je lief gehad. Liefde die zo, die niet kapot te krijgen is, de liefde van God. Ik heb van je gehouden. En weet je, deze jongen die gaat naar zijn vader toe, maar die laat zijn vader niet met zijn liefde zitten. Die vader mag die genade in de liefde aan hem geven, dat wil die vader graag. Zeg voordat je zoon komt en hij weigert jouw liefde of hij weigert jouw genade. Dat is veel erger voor die vader dan voor die zoon. Toch? Maar deze vader die gaat naar die zoon toe en die zegt, geef me het beste kleed. Hij krijgt de omslag tussen wet en genade. Die oudste zoon gaat uit genade leven. En die jongste zoon die zegt, ja, ik heb zoveel voor u gedaan. Maar je ziet... Precies andersom, hè?
Ja.
Wat heerlijk als je mag weten dat God je geaccepteerd heeft om wie de Heer Jezus is. En dat hij je zonde vergeven heeft. En je het niet meer als zonde ziet, maar dat je een kind mag zijn van de Vader. Ja? Abraham heeft alle rijkdom van de koning afgewezen. Er staat, het woord van de Heer kwam nu tot hem in een visioen. Heeft Abraham nou God gezien in de visioen of heeft hij God gehoord in de visioen? Wat denken jullie?
Gehoord.
Gehoord?
Niemand heeft God gezien.
Het visioen, dat is het mooie om dat op te merken. Het visioen wat Abraham ziet, hè, waarvan we lezen in hoofdstuk 15, is dat hij God hoort. U zegt, wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor uw schild, uw loon zeer groot. Wat Abraham in dat visioen gaat zien, dat is wie hij zelf is. Zijn eigen leven. Hij zegt, wat zult u mij geven? Ik ben kinderloos. De bezitter van mijn huis zal deze Eliezer uit Damascus zijn. U hebt mij geen nageslacht gegeven. Wat er in Abraham leeft, dat komt ineens naar buiten als hij bij God komt. God gaat tegen Abraham spreken in de diepste geheimen van Abrahams leven. Die komen nou naar buiten. Heren, ik heb geen kind. Ik beloof van alles. Maar ik heb geen kind. Hoe moet het nu verder met mijn leven? Hoe kunt u nou mij iets beloven, terwijl ik geen kinderen heb? Naar mijn eigen maatstaven zal deze Eliezer, deze Damaskener, die zal mijn erfgenaam worden. Een vreemde zal mijn erfgenaam worden. Met andere woorden, die houden alle menselijke dingen op. En het is... In dat leven van dat echtpaar, Abraham en Sarai, is dit kinderloos zijn is een trauma geworden. Elke keer kwam God met zijn belofte en elke keer dacht ze, ja maar, weet je wel. Abraham zult een vader worden van vele volken. Hè? We lezen dat hier het eind, dat Abraham, niet Abraham, maar Abraham genoemd zal worden. Maar hij heeft nog steeds geen kind. Ik weet niet of ik dat de vorige keer gezegd heeft. Hij moet zich voorstellen aan mensen die bij me in de buurt komen. Hoe heet hij? Ik heet Abraham, vader van vele volken. Oh, dus jullie al veel kinderen hebben. Hij had ze niet. Abraham moest leven dat toch geloof dat God dat zou kunnen bewerken op zijn eigen wijze. He, dus Abraham komt daar in dat visioen, ziet hij zichzelf als het ware al zijn angsten uitspreken voor God. En dat is, ik zeg nogmaals, een trauma. Ik lees het even met u voor. In hoofdstuk 11 vers 30, Sarai nu was onvruchtbaar. Ze had geen kind. Hier in Genesis 15 vers 2, toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos ben, kunt u mij nou een volk geven, terwijl ik kinderloos ben? In hoofdstuk 16 vers 1 en 2, maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Vers 2, daarom zei Sarai tegen Abraham, zie toch, de Heer heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Hoofdstuk 17, vers 17. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart, zal bij een 100-jarige een kind geboren worden, en zal Sarai, die 90 jaar is, baren. hoofdstuk 18, vers 11. Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen. Het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sara in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? Zie hoe moeilijk het voor hen geweest is om, hoe dat een trauma geweest is, een weerkeer, een trauma in hun leven, datgene wat ze meemaakten, tegenover de toezeggingen van de Heer. En dat kan bij ons ook zijn. Maar God wist dus waar Abraham mee worstelde. Dat hij zo graag een zoon wilde hebben. Je komt mensen tegen huwelijken. Wij hebben gelukkig 3 kinderen gekregen. Maar er zijn ook huwelijken waar geen kinderen geboren worden. En dat is ook een groot verdriet voor die mensen. Het is ook vaak heel moeilijk om daarmee om te gaan. En dan is het goed om te weten dat God daarvan weet. En dat hij iets anders voor je leven bestemd heeft. Dat je niet bij de pakken gaat zitten. Dat je denkt, mijn leven is vruchteloos, omdat ik het vruchteloos vind. Dat is de les van dit stukje. Abraham en Sara's leven is niet vruchteloos, omdat ze geen kinderen hebben. Want God zal vrucht geven. Ze krijgen vrucht door het geloof, geloofsvrucht. Door geloof in God. En God praat met Abraham. En als 2 vrienden met elkaar praten, dan is er wat bijzonders. Ik heb van mijn jeugd af aan al een vriend. We komen nog zo eens in de anderhalve maand bij elkaar. We kunnen heel veel dingen met elkaar delen. We zijn dus echt jeugdvrienden. En mijn vrouw en zijn vrouw zijn ook vriendinnen geworden. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En dan gaan we wandelen. En dan delen we dingen die je met anderen niet deelt. Wij kunnen met hun dingen delen en zij kunnen dingen met ons delen. En we weten dat het daar veilig is en dat je er met elkaar over kunt praten. Het is heel belangrijk om fijne vrienden te hebben. En God gaat zo met Abraham praten daarin. En de Heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 15. U heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van uw vader gehoord heb, u hebt bekendgemaakt. Vrienden heb je om dingen bekend te maken die je gehoord hebt. Om dingen mee te delen. En hier vinden we dus dat de Heere God naar Abraham toe gaat. En dat hij dingen met Abraham gaat delen. We kunnen Abraham natuurlijk ongeloof verwijten. Maar ik denk dat is wat te makkelijk. We zouden ook kunnen zeggen, hij is realistisch. Er was nog nooit iemand geboren uit een onvruchtbare vrouw. Alleen God kon het doen. En dan gaan we even naar vers 5 en dan zien we dat. Hoe staat het daar? Vers 2 hadden we gehad, hè? Vers 3, u zult een mekkie nageslacht zijn. En dan staat vers 4, gaat God Abraham antwoorden. Abraham heeft geuit naar de Heer toe wat hij moeilijk vindt in zijn leven. En dan staat er magie. Het woord van de Heer kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voorkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Vers 3 nog even. Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. Abraham roept God om te kijken naar zijn situatie. Kijk nou eens eventjes, zie. Zie er nou eens even naar. U hebt me helemaal geen nageslacht gegeven. Waar hebt u het over? We vinden in de Bijbel een aantal momenten dat Abraham zo vertrouwelijk met de Heer. Als je later hoort dat Sodom en Gomorra vernietigd gaat worden, dan gaat hij voor God staan en zegt, ho, wacht even. Weet je wel zo, dat die hele vertrouwelijke omgang die God zo graag weer wil, en die niet brutaal is, maar die spreekt van wat er in het innerlijk, in het hart, van Abraham leeft. Zie, u hebt mij geen kinderen gegeven. Vervolgens zegt God, Abraham, kom eens even mee naar buiten. Ga je tent nou eens even uit. Blijf daar nou niet staan. Blijf nou niet in die tent zitten met al je gedachten, met alles wat je bezig is. En kijk nou eens even naar de hemel. En niet naar jouw situatie. Zie naar de hemel. Zie je die sterren? Zo groot zal jouw nageslacht zijn. Wat God doet is dat hij de ogen van Abraham gaat afwenden. Zijn gedachten gaat afwenden van zijn mogelijkheden. En gaat richten op de mogelijkheden van God. Marcus, in het Marcus evangelie lezen we van, dat hier Jezus zegt tegen, tegen iemand die met een zieke man bij hem komt. Die zegt, Heer, wilt u mijn zoon beter maken? En dan zegt hij, wil de Heer Jezus dat u gelooft? En dan zegt hij, ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. En dan zegt de Heer Jezus, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Alle dingen. Waarom? Een hoofdstuk verder zegt hij, alle dingen zijn mogelijk bij God. Indien gij kunt, kunt gij mij reinigen. Indien gij kunt, alle dingen zijn mogelijk bij God. Dus geloof, iemand die gelooft, die brengt zijn leven in de mogelijkheden van God. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. En alle dingen zijn mogelijk bij God. Dus Abraham moet gebracht worden van de situatie waarin hij naar zijn eigen mogelijkheden kijkt. Naar een situatie waarin hij gaat kijken naar de mogelijkheden van God. Alle dingen zijn mogelijk bij God. Dat is geloof. En dat geloof wordt hem tot gerechtigheid gerekend. En daar ga ik mee afsluiten. Want ik vind het zo'n ontzettend geweldig mooie afsluiting. Want als het om ons heil gaat, dat het om onze omgang met God gaat, dat als het om ons leven met God gaat. Als we kijken naar onze eigen mogelijkheden en hoe wij het ervan afbrengen. Maar gelukkig kijkt God daar niet naar. Dat het geloof zegt dat alle dingen zijn mogelijk bij God. Abraham geloofde God. En omdat hij God geloofde, God had gezegd, Abraham, ik zal zo groot worden als de sterren van de hemel. En hij geloofde God. Hij zou dat nageslacht krijgen. Er was niks veranderd aan de buitenkant, hè? Hij had nog helemaal geen kinderen. Er was geen enkel iets waar Abraham ook maar enigszins zijn vertrouwen kon stellen dan alleen op de woorden van God. Alleen op de woorden van God. Het maakte Abraham ook niet uit. God had het gezegd. God had Abraham nu zo ver gekregen. Hij zegt, kijk, je moet meer naar de hemel kijken. Als de Heer Jezus in Matthäus, wat was het? Matthäus 16. Aan het eind van Matthäus 16 tegen zijn discipelen zegt, die zullen enig staan die mij zullen zien komen in mijn koninklijke heerlijkheid. Dan neemt hij in hoofdstuk 17 hem mee naar de berg. Dan gaan ze de berg op. Gaan ze dat aardse denken verlaten. Ze gaan niet meer dingen bedenken van de aarde, maar de dingen bedenken die boven zijn. Waar Christus is. En dat is datgene wat het Nieuwe Testament ons leert. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Waar Christus is. Die aan de rechterhand van God is. Daar moeten we ons denken, moeten we ons richten. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, Kolossen 3 vers 1, die aan de rechterhand van God is. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Abraham, kijk naar de hemel, jongen. Kijk niet zoveel naar je eigen mogelijkheden. En geloof wat ik je zeg. Geloof het. Paulus wijst er telkens op. Hij zegt, wees met elkaar mijn navolgers in Filippenzen 3... Broeders, en houdt het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons het voorbeeld hebt. Want velen, ik heb het dikwijls met u over hen gesproken, zeggen u ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Ze blijven maar proberen te werken vanuit hun eigen leven. Ze willen hun eigen leven, hun eigen mogelijkheden niet opgeven. Ze willen niet afhankelijk zijn van de mogelijkheden van God. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Maar ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Abraham, kijk nou eens even omhoog. Zouden we dat niet veel meer moeten doen, lieve mensen? veel meer omhoog kijken. En niet zo veel naar deze wereld. Dan zouden we vrede hebben in ons hart. Want mijn vader is boven. En hij zorgt voor me. En hij kent mijn verlangens. Hij kent me door en door. Hij weet wie ik ben. Hij weet waar ik mee zit. En hij lost er voor me op.
En dat zegt de persoon ook al, hè? Boven omhoog met hart, beneden hier, beneden hier.
Ja, precies. Ja. Zo is het ook. Nou, daar wou ik het bij laten. We zijn nog door. Liefdevolle vader, ik wil u zo danken dat u kinderen mogen zijn. En dat u het zo fijn vindt dat we u nodig hebben. Dat u zo fijn vindt als we ons leven aan u overgeven. En dat we het ook van u verwachten. Dat we niet de dingen zoeken die van deze wereld zijn, niet die van de aarde zijn. Dat we weten dat we zijn gestorven. Dat ons leven in Christus verborgen is bij God. En dat we vanuit daar mogen leven. Dat u de regie heeft over ons leven. En over deze hele wereld. We willen u zo danken dat niets ons kan scheiden van uw liefde. We willen u zo danken dat u ons alles hebt vergeven. We willen u zo danken dat we met u mogen omgaan op grond van genade. Niet op grond van wat we zelf doen. Of wat we zelf niet doen, maar op grond van wat de Heer Jezus gedaan heeft. De Heer Jezus, en dat is zo groot geweest. Toen u opstond uit de dood, toen heeft u tegen de discipelen gezegd dat u ging naar hun vader en naar uw vader. Naar hun God en naar uw God. Dat God uw vader was geworden. Alleen maar Heer Jezus door het werk wat u had gedaan. De hemel is ons thuis. Daar horen we. We zijn niet meer van deze wereld, niet van deze aarde. We mogen ons richten op u. En daar dank u voor deze geweldige lessen uit dit hoofdstuk. Amen.